Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen het vierde en het vijfde vers van Psalm 25. Zeer een goedheid kent geen palen. En loutere goedheid liefde koorden waarheid zijn des Heren paan. Wij lezen vanavond Gods woord uit de eerste brief van de apostel Johannes, het derde hoofdstuk, 1 Johannes 3. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 119, vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. 1 Johannes 3 ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Een iegelijk die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid, want de zonde is de ongerechtigheid. En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonde zou wegnemen. En geen zonde is in hem. Een iegelijk die in hem blijft, die zondigt niet. Een iegelijk die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kinderkens, dat u niemand verleiden. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig gelijk hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginnen. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God en die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de verkondiging die gij van den beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kaïn die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood, omdat zijn werken boos waren en van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u niet, mijn broeders, zo de wereld u haat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Een iegelijk die zijn broeder haat, is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met het woord, nog met de tong, maar met de daad en waarheid. En hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn en wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart en hij kent alle dingen. Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem, terwijl wij zijn geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk is voor hem. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander lief hebben, gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. En die zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in hen. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons gegeven heeft. Gemeente, doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, nadat wij betrekkelijk uitvoerig stilgestaan hebben bij dat deel van onze catechismus waarin ons antwoord gegeven wordt op de vraag wat we geloven van de heilige algemene christelijke kerk, zondag 21, vraag 54. En nadat we dat antwoord, zo zei ik, betrekkelijk uitvoerig hebben gelezen en overdacht, kwam vorige week de vraag aan de orde: en wie zijn er nou leden van die kerk? Wie horen er nu bij die gemeente die door de Zoon van God wordt vergaderd, onderhouden en beschermd? We hebben gezien vorige keer dat dit antwoord uit onze catechismus ons eigenlijk in twee richtingen laat zien. Het eerste antwoord op de vraag wie horen er nou bij die kerk, wie zijn er nou leden van die kerk, dat is: het zijn de uitverkorenen. Want zij zijn het immers die door de Heere worden vergaderd. Mensen die tot het eeuwige leven uitverkoren zijn. Ik heb u vorige week gezegd dat er ook een ander antwoord is. Niet minder waar, niet minder Bijbels. En we kunnen het eigenlijk ook terugvinden, ook weer in antwoord 54. Namelijk in het slotzinnetje van dat antwoord. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. En als u zegt, ja, dat is inderdaad een andere benadering dan de benadering in het begin, namelijk uitverkiezing, maar ik zie daar toch nog niet zo heel duidelijk in dat het nu om de gelovigen gaat, nodig ik u uit, en dat zal in de prediking van vanavond ook meeklinken, om een bepaalde passage met mij te lezen uit artikel 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 29. Niet het hele artikel, want dat spreekt ook over heel wat andere dingen nog weer. Het opschrift luidt: van het onderscheid en de merktekenen der ware en valse kerk. En in het begin wordt dan ook aangewezen wat de ware kerk is en waaraan die te herkennen is. Maar midden in dit artikel 29 vindt u niet alleen maar de merktekenen van de ware kerk, de zuivere bediening van het woord, de zuivere bediening van de sacramenten en de oefening van de kerkelijke tucht. Maar midden in dit artikel vindt u ook een beschrijving van de merktekenen van de ware christenen. Dat stukje, daar doelde ik op en dat gaan we samen even lezen. Dat begint met: en aangaande, midden in dat artikel, degene die van de kerk zijn. Die kan men kennen uit de merktekenen der christenen, te weten uit het geloof. En wanneer zij aangenomen hebben de enige zaligmaker Jezus Christus, de zonde vlieden en de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naaste liefhebben, niet afwijken, nog ter rechter, nog ter linkerhand, en hun vlees kruisigen met zijn werken. Alzo nochtans niet, alsof er nog geen grote zwakheid in hen zij, maar zij strijden daartegen door de geest al de dagen huns levens, nemende gestadig hun toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heere Jezus, in welke zij vergeving van hun zonden hebben door het geloof in hem. Dat gedeelte, daar doelde ik op. Wij zullen samen de Heere gaan bidden om zijn zegen. Heere, nu we vanavond door uw goede hand ook weer op deze plaats zijn gebracht, en nu wij hier door diezelfde goede hand ook weer het woord, uw woord, mogen vinden, en nu gij het in uw goedheid voor ons zo beschikt en bestuurd hebt dat we het woord van u weer mogen gaan beluisteren, zoeken wij samen uw heilig aangezicht. En we mogen u vragen, Heere, dat gij in ons midden zoudt willen zijn. En dat als wij gaan luisteren naar uw woord, zoals we dat ook samengevat en verklaard vinden in onze belijdenisgeschriften, en als dat woord ons vanavond gaat spreken over de levende leden van de ware kerk des Heren, die door het geloof aan Christus verbonden zijn, en van wie we zojuist ook aan de hand van onze belijdenis een aantal van de merktekenen hebben gehoord, als we die zaken met elkaar zullen gaan bespreken en als u daarover het woord wilt laten bedienen, dan willen wij u bidden om open oren, ontsloten harten, om hartelijke belangstelling om deze dingen te weten en te verstaan. Maar wij bidden u daarbij tegelijkertijd, Heere, dat gij het ons ook geven wilt, dat wij al luisterende naar deze dingen gedurig weer in de spiegel kijken. Om te zien, niet alleen wat gij ons voorstelt, maar ook hoe ons beeld daarbij vergeleken eruit ziet. Zijn er dan dingen die we herkennen? Zijn er dan dingen die gij ons voorstelt en die in ons eigen leven terug te vinden zijn? Omdat gij ze er zelf gewerkt hebt, dan vinden we vanavond alle reden om vertroost en bemoedigd te worden. En dan wilt gij door het toepassende werk van de Heilige Geest wellicht ook wel eens het zegel op uw eigen werk zetten. En ons bemoedigen en versterken in het allerheiligst geloof. En zullen we eerlijk tot de conclusie komen dat wij niet beantwoorden en helemaal niet beantwoorden aan het beeld dat gij van uw volk tekent. Heren, dan staan we toch wel voor de dringende noodzaak van waarachtige bekering. Om het leven dat in u is dan toch echt te gaan zoeken. En geen tijd meer te laten verloren gaan. Want dan is er al veel te veel tijd verloren gegaan. Geef dat we dan, wie we ook zijn, ook als we nog jong zijn, toch haast mogen gaan maken om geborgen te worden. En om met vastigheid te mogen weten en belijden, ook wij, dat we van die kerk van Christus een levend lidmaat zijn. En dat door uw genade ook eeuwig zullen blijven. Heere, geef duidelijkheid in de boodschap. Geef dat het woord niet over de hoofden heen zal gaan. En dat de prediking niet op een zodanige wijze zal geschieden dat we het niet begrijpen. Maar laat het duidelijk en helder voor ons mogen worden uitgestald en neergezet. En geef ons alle heilbegerige en leergierige harten om waarlijk te verstaan wat gij tot ons te zeggen hebt en wat ook tot onze eeuwige vrede dient. Heren, we hebben zoveel nodig, ook voor ons dagelijkse leven. Maar laten we het vanavond dan maar eens mogen samenvatten in die ene bede. Geef gij ons genade, o God, en bedien ons uit Christus volheid. en leid en onderricht ons door uw Heilige Geest. Wij danken u voor zegeningen, ook voor het feit dat we hier mogen zijn. En wij bidden u, Heere, geef dat het alles tot eer van uw naam zal mogen verlopen. Heere, wij vragen u voor om uw zegen over alles wat in uw dienst en in uw koninkrijk geschiet. We bidden u ook voor de kerkelijke situatie in ons land, die toch wel heel erg zorgelijk genoemd mag worden. Dat geldt betrekkelijk elk kerkverband, want overal zijn zorgen en overal zijn moeite. En overal zijn er partijschappen en tegenstellingen. En kunnen mensen het soms met elkaar niet eens worden. Maar het is toch wel heel bijzonder waar in de Nederlandse hervormde kerk. En als we denken aan wat daar gaat gebeuren deze week en de beslissing die daar aanstaande vrijdag zal vallen. En als we weten dat velen daar grotelijks verontrust over zijn, nu al, en veel zorgen hebben en dat het al in vele gemeentes spanningen geeft en dat de tegenstellingen soms ook wel heel duidelijk verscherpt zijn, dan vrezen we voor de uitkomst die dan zal blijken uit het resultaat van de stemming. Heren, zou nog kunnen worden geweerd wat nog veel grotere schade in ons land en in dat kerkverband zou kunnen aanrichten. En geeft u, want u stuurt alle dingen en u staat boven alle dingen. Geeft u ons toch niet over aan keuzen die uw goedkeuring nooit kunnen dragen. We zijn buitenstaanders in zekere zin en toch staan we er dichtbij en hebben we er ook alle belang bij, Heren, want het raakt uw zaak en het raakt uw naam. En wij bidden van uw wil voor iets ergs bewaren. En als het dan toch zou moeten zijn dat er verdeeldheid komt, Heren, laat het dan inderdaad om de waarheid gaan en laat het niet ontaarden in menselijke twist en tweedracht, want dan is het eind zoek en dan lacht de duivel en dan heeft de wereld helemaal geen respect meer. O God, wij bidden van u, wilt gij door uw hand alle dingen nog zo in uw hand houden en zo besturen dat we ons eindelijk ook verwonderen mogen over de wijze waarop gij het allemaal blijkt gedaan te hebben. Heren, we bidden u ook voor ons koninklijk huis. En we danken u dat er nog een uur geleden een baby, een prinses, geboren werd. En dat u het wel gemaakt hebt met de geboorte van dat kindje en met de bevalling, met hetgeen onze prinses Maxima heeft meegemaakt. We danken u ervoor, Heren, dat het alles goed mocht gaan. En we bidden ook voor dat kind, dat het in voorspoed mag opgroeien. Een kind dat mogelijk al op allerlei handen, allerlei manieren, ook aan diverse gevaren zal worden blootgesteld vanwege de positie waarin ze geboren is. Maar Heren, het is niet voor u te wonderlijk om ook in dat kinderhart de vrezen van uw naam te leggen. En al hebben we vele vragen bij de godsdienstige instelling van hen die tot het Huis van Oranje behoren. Niettemin, we vragen u, wilt gij op uw wijze en langs de weg die gij kiest ervoor zorgen dat dit kind in de vrezen van uw naam zou mogen groot worden. Denk ook aan de ouders, denk aan de grootmoeder, denk aan al degenen die tot het Huis van Oranje behoren. We denken ook aan onze oude prinses Juliana en haar man. Gedenk ze allen in uw gunst en versier ze met de vrezen van uw naam. En laat uw genade in al deze dingen verheerlijkt worden. Hoor ons, o God, uit vrije gunst, om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen nu uit de 135ste psalm. Tweede, derde en het 12e vers, 135, God is goed, looft hem tezamen, God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon, en Sion loof met dankbare stem. 2, 3 en 12 van deze psalm. Ja, wie zijn er dan de leden van de Heilige Algemene Christelijke Kerk? Toen ik vorige week de preek beëindigde en toen wij met elkaar dus hadden stilgestaan bij de vraag wat is de uitverkiezing en wat wordt er bedoeld als er in de Bijbel en ook in de belijdenis gesproken wordt over de uitverkorenen ten eeuwige leven. Toen is eigenlijk de vraag een beetje blijven liggen. Ik heb hem wel gesteld. Ik heb u ook wel naar een bepaalde passage in de Dordtse leerregels verwezen. Maar vanwege de tijd zag ik er geen kans meer toe om dat toch wat uitvoerig te behandelen. Toen is de vraag eigenlijk een beetje blijven liggen. En hoe kun je er nou achter komen of je ook een van de uitverkorenen bent? Hoe kun je nou van je uitverkiezing zeker worden? Wat ik toen deed, dat was u verwijzen, en ik weet niet of u daar nog wat mee gedaan hebt met dat advies, maar verwijzen naar de Dordtse leerregels hoofdstuk 1, waarin de paragrafen 12 en 16 eigenlijk het een en ander als antwoord op die vraag wordt gegeven. Van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid worden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate verzekerd. Niet als zij de verborgenheden en diepte Gods curieuselijk doorzoeken, maar als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing in het woord van God aangewezen, als daar zijn een waar geloof in Christus, kinderlijke vreze Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid enzovoort, in zichzelf met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen. En daar ligt de brug tussen het onderwerp van vorige week en het onderwerp van vanavond. Het gaat weer om dezelfde vraag. Wie zijn er leden van Christus Kerk, de uitverkorenen? En wie zijn de uitverkorenen? Dat zijn diegenen die de vruchten van de verkiezing in zich met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen. En wat zijn die vruchten van de verkiezing dan? Nou, we hoorden er een paar noemen en ze zijn niet compleet opgesomd, want er staat dat woordje enzovoort bij. Maar dat zijn allemaal vruchten waarin het geloof zichtbaar wordt. Het geloof. En dat vinden we nu ook in die passage in artikel 29 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. En misschien is het wel goed, gemeente, ik heb u dat ook wel eens eerder gezegd, dat we zo van tijd tot tijd ook eens wat lezen in de andere geloofsbelijdenissen die we als kerken in onze papieren hebben. Niet alleen dus de Heidelbergse catechismus, maar ook die Nederlandse geloofsbelijdenis en ook die Dordtse leerregels. Nu vanavond zijn ze allebei een ogenblik op tafel geweest. Geschriften die van het allergrootste belang zijn voor het welzijn van de kerk, omdat op zo duidelijke, zo bijbelse wijze weergegeven wordt wat de Heere zelf omtrent deze dingen heeft geopenbaard. U merkt intussen wel, of je nou Dordtse leerregels 1.12 neemt of artikel 29 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, dat het vanavond over de kenmerken zal gaan. Of als u daar een ander woord voor in wilt vullen, merktekenen. Of met de Dordtse leerregels vruchten. Maar dat is allemaal maar een verschillende benaming voor dezelfde zaak. Het gaat om de kenmerken. En vanavond hebben we dus een kenmerkenpreek. We zullen er uit het woord van God en aan de hand van de belijdenis een aantal kenmerken naar voren worden gebracht, waaraan de kerkleden, de ware kerkleden of de leden van de ware kerk, de levende lidmaten, te herkennen zijn. Nou is kenmerkenprediking niet bij iedereen geliefd. Er is ook nogal wat geprotesteerd tegen wat dan toch wel wat denigrerend kenmerkenprediking genoemd wordt. En dan wordt er al heel snel een tegenstelling gecreëerd tussen de af te wijzen kenmerkenprediking en de aan te prijzen belofteprediking. Alsof dat nou een tegenstelling zou moeten zijn. Maar we zijn er zowat toe gekomen omdat het ons opgedrongen wordt te geloven dat het hier om een tegenstelling gaat. Wat bijbels gezien helemaal niet waar is. En we moeten ons ook geen dingen laten opdringen die bijbels gezien helemaal niet waar zijn. Zowel de belofteprediking is bijbels als ook de kenmerkenprediking. We hebben gelezen, laat ik dat eerst even duidelijk mogen maken. Misschien dat er iemand met een vraag anders blijft zitten. We hebben gelezen uit de brief, de eerste brief van Johannes. Nou, als u dat allemaal goed gevolgd hebt, dan zult u ontdekt hebben dat Johannes hier eigenlijk ook niet zoveel anders doet als een kenmerkenprediking neerschrijven. Want hij heeft het over diverse kenmerken waardoor het leven van Gods kinderen wordt getypeerd. Vers 3. Een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Gelijk hij rein is. Is dat een kenmerk van het leven der genade of niet? Dat mensen zich reinigen. Dat mensen de heiligmaking najagen. Omdat ze weten dat zonder de heiligmaking niemand God zal zien. Omdat ze zo hartelijk verbonden zijn aan het voorwerp van hun geloof, de Heer Jezus Christus, de reine zaligmaker, dat ze niet anders begeren dan hem gelijkvormig te mogen zijn. Daarom reinigen ze zichzelf. Even verder in dit hoofdstuk, vers 9, een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Is dat een kenmerk of niet? Dat mensen die uit God geboren zijn, de zonde niet doen. Niet van harte doen. Er niet in leven kunnen. Hun element er niet meer in hebben. Is dat een kenmerk of niet? Vers 14. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. Daar wordt hun leven door getypeerd. Door broederlijke liefde. Ik zal daar niet te veel van zeggen. Als we met dit onderdeel van onze catechismus klaar zijn, dan komt dat deel waar het over de gemeenschap der heiligen gaat. Nou, dan krijgt dit ook weer vol accent. Maar hier, als kenmerk van het leven der genade, de broeders lief hebben. Vers 19. Hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn. Ja, waaruit dan, Johannes? Wij zullen onze harten verzekeren voor hem. We zullen ernaar staan. Ons leven zal erop gericht zijn. Het leven van Gods kinderen, in overeenstemming met dat woord van de apostel Petrus bijvoorbeeld, is erop gericht om hun roeping en verkiezing vast te maken. Omdat ze dan nimmer meer zullen struikelen. Onze harten verzekeren. Vers 24, en die zijn geboden bewaard, blijft in hem. Laat ik dan maar geen andere hoofdstukken en geen andere delen van het woord van God bijbrengen om u te overtuigen dat het door en door bijbels is. Om ook te spreken over de merktekenen van de ware christenen. Er staan trouwens in dit hoofdstuk ook nog tekenen, kenmerken van de onechte christen, die wel de naam heeft dat hij leeft, maar het leven mist. Hieraan, vers 10, zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar, en iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet. Die is niet uit God, dat is ook een kenmerk. De rechtvaardigheid niet doen, niet staan naar een leven in toewijding aan de Heer. Niet staan naar een leven in overeenstemming met Gods heilige wil. Niet staan naar een leven dat voor Gods aangezicht bestaan kan. Of in datzelfde vers, de broeders niet liefhebben. Alweer een kenmerk, maar dan van de onechte. Of in vers 17, zijn hart toesluiten. Maar genoeg, laat het overtuigend genoeg mogen zijn dat het woord van God ons helemaal nergens verbiedt om over de merktekenen van de ware christenen te spreken. En om van tijd tot tijd in de prediking ook die kentekenen naar voren te brengen. Het is noodzakelijk zelfs. Als de schrift er ons dan in voorgaat, dan zullen we gerust mogen volgen. Geloof heeft nu eenmaal vruchten. En vruchten zijn te zien. Vruchten zijn te herkennen. En als het geloof geen vruchten draagt, dan is het een dood geloof. Leest u maar in de brief van Jacobus. Wel nu, wat zijn dan een aantal van de merktekenen van de ware christenen? Ik ga met u nog even naar dat 29e artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Laten we ons daar vanavond dan maar op concentreren. Dan gaan er degene die van de kerk zijn, die kan men kennen uit de merktekenen. Te weten, uit het geloof. En wanneer ze aangenomen hebben de enige zaligmaker Jezus Christus, de zonde vlieden en de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naaste liefhebben. Allemaal dingen die we trouwens uit Johannes 3, 1 Johannes 3 ook al hadden begrepen. Gerechtigheid najagen, de broeders liefhebben, God en de naaste liefhebben, de zonde vlieden enzovoort enzovoort. Daaraan is een ware christen te herkennen. Dus aan het geloof. Aan zijn geloof dat openbaar komt in het haten van de zonde, het vlieden van de zonde, het proberen de zonde te ontvluchten, de Here aan te hangen, de Here lief te hebben, naar Gods geboden te leven en dus ook naar de tweede tafel van de wet, de naaste liefde hebben. Wat is er namelijk gebeurd in het leven van zo iemand? Zo iemand heeft zichzelf leren kennen. En toen hij zichzelf leerde kennen, toen hij zijn eigen hart leerde kennen, ik moet erbij zeggen tot op zekere hoogte, toen heeft hij ontdekt hoe verloren zijn leven is. En toen heeft hij ontdekt dat er verlossing in zijn leven noodzakelijk is. En toen heeft hij misschien wel hier en daar en overal gezocht of hij verlossing kon vinden. Maar hij vond de verlossing pas. Hij ging de verlossing eindelijk pas zien toen hij oog kreeg voor de door God gegeven verlosser, de Heere Jezus Christus. En al dat zoeken dat daaraan voorbij gaat, al dat zoeken dat eventueel ook aan het vinden en kennen van de Heere Jezus vooraf gaat, dat blijkt een vergeefse zaak te zijn. Daar kun je jezelf wel mee vermoeien en daar kun je jezelf in sommige gevallen ook nog wel wat mee wijsmaken. Maar als God eenmaal begonnen is in je leven, dan zal hij al die dingen die ons in dat zoeken misschien ergens dierbaar geworden zijn, ons toch weer uit handen nemen, want hij wil ons bij Christus brengen. Het geloof in Christus werd dat in Dordtse leerregels 1:12 niet als eerste genoemd, als vrucht van de zalige verkiezing. Maar tegelijkertijd, daar is ook dat andere, dat er ontstaat een hartelijke droefheid over de zonde. Droefheid tegen God gezondigd te hebben. Droefheid over het God nu ook kwijt zijn. Leedwezen. Onze zonden gaan zwaar wegen. Onze zonden worden ons een last. Onze zonden worden ons tot schuld. En we moeten ermee naar de Here vluchten. Wat zijn dat voor mensen die hier in artikel 29 beschreven worden? Wat is er dan in hun leven gebeurd? Afgedacht dat ze het woord van God gingen verstaan, dat hen ontdekt aan hun zonde, zijn het ook mensen die geroepen zijn. En dan bedoel ik met geroepen niet geroepen zoals iedereen die met het woord van God in aanraking komt geroepen is. Maar geroepen met die inwendige roeping, met die krachtige, die onwederstandelijke roeping. En ze hebben dat woord dat God in hun leven ging spreken, verstaan met het hoofd, met het oor, maar ook met het hart. De Heilige Geest gaf dat woord ingang in hun hart. En het drong door tot in de binnenste delen van de mens. En die stem des Heren, daar konden ze niet meer aan ontkomen. Maar, en daar wilden ze zich ook niet meer aan onttrekken. Hadden ze dat misschien een hele tijd, jarenlang gedaan, om iedere keer weer die roepstemmen van de Heren in de wind te slaan. En iedere keer weer die nodigingen die van Gods kant tot hen kwamen, niet te achten. Er kwam een moment dat ze dat niet langer konden doen. Ze moesten er wel naar horen. Gods woord kreeg zoveel gezag. Gods woord kreeg zoveel effect en invloed in hun leven. Dat dat woord een kracht tot zaligheid, tot bekering in hun leven werd. En ze hebben op dat woord ook leren antwoorden. Want dat is toch alleen maar een kwestie van beleefdheid. En nou zeg ik het nog alleen maar zo. Dat als God spreekt, dat de mens dan toch ook antwoord leert geven. En niet aan die roepstem van de Heere voorbij gaat, maar daarna luistert en dan ook terugspreekt. Vinden we dat niet? Ik zou dat kunnen illustreren met verschillende voorbeelden uit het woord van God zelf, door de Heere zelf ons aangereikt. Neem nou, en dat was dan niet eens het begin van haar levensverandering. Maar het tekent wel wat er gebeurt als het woord van de Heere met kracht in een ziel komt voor het eerst of bij vernieuwing. Want wat er één keer gebeurt, dat blijft zich herhalen, dat blijft de Heere herhalen. Hij blijft geregeld spreken tot de ziel en hij blijft geregeld vragen naar het antwoord van de ziel. Maar daarom zeg ik, neem nou bijvoorbeeld Maria Magdalena. In grote droefheid staat ze daar bij het graf en ze weet helemaal niet wat er gebeurd is en ze weet helemaal niet waar ze het zoeken moet. En dan is daar die hovenier, die tuinman, die ze niet herkent, aan wie ze vraagt, Heere, als u hem weggenomen hebt en dan doelt ze op het lichaam van haar geliefde meester, zeg me dan waar ge hem gelegd hebt, want dan kan ik hem als daar nog weghalen. En te midden van al haar droefheid en te midden van al haar vragen, is daar dan dat woord dat hij spreekt. En het is maar één woord. Het is maar één naam, haar eigen naam. Maar dat komt met zoveel macht, dat komt met zoveel gezag, met zoveel geloofwaardigheid, met zoveel overtuigingskracht. Maria! Dat ze opkijkt. En dat ze het in één keer ziet. En dat ze dan ook alleen maar kan zeggen, Rabboni. En zo volgt er een antwoord. Als God spreekt tot de ziel. En als de ziel echt mag luisteren. En als de Heere zichzelf bekend maakt, als de Heere zijn belofte afdrukt in de ziel, dan is er een antwoord en dat antwoord is een geloofsantwoord. Dat getuigt ervan dat het woord van de Heere doel getroffen heeft. Dat het naar binnen gegaan is. En dan is het met het geloof gemengd. En dan zit er in die geloofsuitdrukking die dan tot openbaring komt in dat antwoord geven. Het element van de droefheid, waarom heb ik het eigenlijk niet eerder gezien? Het element van de verwondering, en nou was hij me nog niet zat. En het element van het vertrouwen, bij u schuil ik. Gemeente, dat zijn zo een paar dingen die er dan in het leven van zo'n gelovigen gebeurd zijn. En dan kan het niet anders, en dat hebben u zojuist ook horen voorlezen uit artikel 29. Ja, dan heeft dat ook vrucht in die zin dat dat leven er anders gaat uitzien. Want geloofsbeoefening mag dan allereerst een zaak zijn van, zeg maar, de binnenkamer. En van de verhouding tegenover de Heer. Hij tegenover de ziel en de ziel tegenover hem. Een zaak van de verborgen omgang met God die gevonden wordt door zielen waar zijn vrees in woont. Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. Zoals dat in het woord van God ook openbaar komt. Niet alleen maar in de directe nabijheid en voor het aangezicht van de Heere wordt dan antwoord gegeven. Wordt dan geloof beleden. Maar als je nou eens die binnenkamer weer uitgaat. En als je dan het leven weer ingaat. Neem nou die Maria Magdalena weer. Dan heeft ze die ontmoeting met de Heere Jezus gehad. Ja, dat kan niet blijven. Ze mocht hem ook niet vasthouden. Want hij moest nog opvaren, het was een moment, maar daarna moet hij weer zijn andere werk doen. En Maria kan niet altijd bij hem blijven en die kan hem niet altijd in het geloof omhelzen. Nee, er is een opdracht voor haar. Ze krijgt de opdracht, gaat heen en zegt mijn discipelen. En met dat ze die opdracht uitvoert, blijkt dat ze nu een taak moet gaan verrichten in deze wereld en van haar ontmoeting met de Heere getuigenis moet gaan afleggen. Het geloof moet zich ook naar anderen toe openbaren en bewijzen. En als je dan het hele scala van allerlei dingen die de Heere in het leven van de zijnen doet neemt en je neemt alles wat het woord van God daarvan samenvat, dan kun je zeggen ja, en dan zal dat ook moeten blijken dat je de Heere ontmoet hebt, zal dan moeten blijken in een godvruchtige wandel. En dan kan de zonde er niet meer mee door. En dan kun je geen vrede meer hebben met de ongerechtigheid die in je hart woont. En dan voel je daar gedurig weer het verdriet over dat er nog zoveel zonde en ongerechtigheid in je binnenste is overgebleven. Waarom? Wel, als een ziel de Heere ontmoet heeft. En als een ziel de gunst van de Heere gesmaakt heeft. Dan wil je toch voor zijn aangezicht leven, als hij je ziel opgebeurd heeft, als hij je leven verlost heeft, als hij je goede tierenheid en barmhartigheid bewezen hebt, wat zal ik de Heere vergelden voor al die weldaden aan mij bewezen? En dan krijg je, ik lees het maar weer, dat ze nu ook de zonde gaan vlieden, de gerechtigheid gaan najagen, de ware God en hun naaste liefhebben, niet afwijken, niet naar de linkerkant, niet naar de rechterkant. En hun vlees kruisigen met zijn werken. Ja, het zal consequenties hebben. De Heere te mogen ontmoeten. De Heere tot zaligmaker te mogen leren kennen. Het zal consequenties hebben ook in het kruisigen van het vlees met zijn werken. Het niet sparen van de boze lusten die er in je binnenste zijn. De geestelijke wapenrusting aandoen. De duivel geen plaats geven. Word toornig, maar zondig niet. En dat soort heel concrete dingen. In die zin dan dat het nu volmaakte mensen worden. In die zin dat ze de zonde te boven zijn. Dat ze in die strijd ook de overwinning behalen, zolang ze hier op aarde zijn. Ach nee, vraagt u dat maar aan de catechismus in de uitleg van bijvoorbeeld de bede van het Onze Vader. Wij zouden in onszelf, omdat we zo zwak zijn, gedurig onderliggen en de nederlaag lijden. En daarom wordt hier in dit artikel gezegd, alzo nochtans niet alsof er nog geen grote zwakheid in hen zij. Maar ze strijden ertegen door de geest. Al de dagen van hun leven. En gemeente, dat zou ik bijzonder willen benadrukken. Dat heeft mij bij de overdenking zelf ook zo getroffen. En ze nemen gestadig hun toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heere Jezus. Ziet u dat er dan ook een onderscheidelijke kennis moet komen van de Heere Jezus? En dat je niet kunt volstaan met Jezus, de Heere. Maar dat er, en het wordt hier naast elkaar gezet, onderscheidelijk iets van de Heer Jezus gekend wordt. En ze nemen hun toevlucht en dat gebeurt niet zomaar eventjes. Dat gebeurt heel bewust. Al dus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Herinnert u die woorden van het avondmaalsformulier? Ze nemen gestadig de toevlucht vanuit hun ellendigheid, vanuit hun nooddruftigheid, tot het bloed van Christus. Omdat dat bloed alleen reinigt van alle zonden. Beseffen we dat? De noodzaak, de waarde van het bloed, dat verzoent, dat bedekt, dat schoon was. En daarom gestadig daar je toevlucht toe nemen. En gestadig, dat is dagelijks. Een dagelijks dat voor je geest hebben. En dagelijks de Heere bidden om de ervaring van de kracht van dat bloed. De reinigende kracht van dat bloed. Ze nemen dagelijks, ze nemen gestadig ook hun toevlucht tot de dood van Christus. Omdat zij zichzelf ook leren kennen als liggende midden in de dood. En er is hij gekomen om in hun dood in te gaan. En de bezoldiging van hun zonde heeft hij op zich genomen. En wat een liefde, wat een onuitsprekelijke liefde spreekt er uit het feit dat hij gehoorzaam geworden is tot aan de dood des kruises. Dat hij voor dat allerlaatste niet teruggedeinsd is, maar dat hij gegaan is. Heel de weg van lijden en vernedering, totdat het moment aanbrak dat hij zijn hoofd boog en de geest gaf. Omdat dat hoorde bij de prijs die hij betalen moest om zijn ellendig volk te redden. Gestadig de toevlucht nemen tot de dood van Christus. Tot het lijden van Christus. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten. Om stil te staan bij de wonden, bij de striemen van de heiland. Want het wordt toch gezegd, door zijn striemen is ons genezing geworden. Om stil te staan bij de doornenkroon die wij verdiend hebben. Omdat we van ons koningschap een spotkoningschap gemaakt hebben. En stil te staan bij het zweet van de heiland dat veranderde in grote druppels bloed. Omdat zijn ziel beangst en bevreesd was. Gestadig de toevlucht nemen tot het lijden van Christus en tot de gehoorzaamheid. Gemeente, ik geef u het maar mee. Want op deze manier krijgen wij geestelijk onderwijs uit onze belijdenisgeschriften. En op deze manier wordt het ons eigenlijk heel na aan het hart gelegd. Wie zijn de leden van de kerk van Christus? Mensen die, kijkend in deze spiegel, misschien met veel vrees en met veel aarzeling en misschien met weinig durf en weinig moed, toch mogen zeggen, het is me niet helemaal onbekend. Er zijn toch dingen die vanavond genoemd zijn en die onze belijdenis ons aanreikt, waar ik iets van mag herkennen als zaken die de Heere in mijn eigen leven ook gewerkt heeft. Om dan toch eigenlijk iets te beleven van dat slot van 1:12 van onze Dordtse leerregels. Om deze dingen met een heilig vermaak, met een heilige vreugde en met een diepe verwondering in je eigen leven te mogen waarnemen. God heeft dit gewerkt. Bij hem kwam het vandaan. Het zijn geen vruchten die op de akker van mijn eigen leven gegroeid zijn. Verre vandaar. Dan uw gemeente, op deze manier zou ik de vraag dan ook willen beantwoorden. Wie zijn er nou levende leden van Christus kerk? Levende leden. En daar zit toch eigenlijk die hele gedachte van geloof ook in. Je bent levend gemaakt. Wedergeboren. Maar het leven dat de Heere gewerkt heeft, dat kan niet verborgen blijven. Dat komt openbaar. En bij de wedergeboorte krijgt de mens de tweelingweldaad, weet u nog? Als God iemand over de drempel in het koninkrijk brengt via de wedergeboorte, dan krijgt hij een tweelingweldaad tegelijkertijd mee. En dat moet allemaal geoefend worden en dat moet allemaal verder uitgewerkt worden. En wat is die tweelingweldaad? Nou, eigenlijk hebben we ze al gezien. Geloof en bekering. Bekering en geloof. En vraag me nou niet, wat is de eerste, wat is de tweede in de normale orde des heils, zoals we die opnoemen. Noemen we de bekering eigenlijk voorafgaand aan het geloof. Maar je moet ze eigenlijk gelijktijdig noemen. Het een is er zowel als het ander. En als het een er niet is, dan is het andere er ook niet. Geloof en bekering. Levende lidmaten, in wie leven het ook blijkt, in de geloofsbeoefeningen, in de geloofswerkzaamheden, in de gelovige en godvruchtige wandel. En dan heb je het eigenlijk al gezegd, ook in dat leven van toewijding, van een haten van de zonde enzovoort. En aan die vruchten wordt de boom gekend. Dat is een woord van de Heer Jezus zelf immers. Is dat het geval, gemeente? Ik kon u vorige week natuurlijk niet de vraag stellen toen het over de verkiezing ging, bent u uitverkoren? Die vraag heb ik ook niet gesteld. Want ik denk dat dat een hele hoop mensen in verlegenheid brengt. Hoe kun je dat nou weten dat je uitverkoren bent? En daarom heb ik u tenslotte ook nog verwezen naar dat artikel of naar die paragraaf 12 en ook naar paragraaf 16. Degene die zover nog niet zijn, degene die dat zichzelf nog niet durven toe-eigenen, degene die in de aarzelingen van het geloven, in de bestrijdingen, in de aanvechtingen misschien eerder geneigd zijn om te geloven dat er nooit wat in hun leven begonnen is en dat de Heer nog nooit wat gedaan heeft, alhoewel ze het wel eens gehoopt en gedacht hadden en ze misschien ook wel grond hadden om het te geloven in wat de Heer toen werkelijk tot hun ziel gesproken heeft. Ze moeten maar wachten op de tijd van overvloediger genade en in de tussentijd vurig uitzien en hartelijk de Heere bidden of het hem behagen wil die tijd van overvloediger genade te schenken. Heb u dat intussen gedaan in de afgelopen week? Want die adviezen die wij vanuit onze belijdenis gegrond op het woord van God meekrijgen, die moeten we niet zomaar aanhoren en dan voor de rest laten liggen. Hebben we dat gedaan? Geworsteld met de Heere? Gesmeekt, Heere, ik ben zo in het onzeker, ik weet het soms niet, maar ik heb gehoord dat er tijden van overvloediger genaden zijn. Zoudt u die in mijn leven willen doen aanbreken? Maar ik kon u die vraag niet stellen van bent u uitverkoren, maar vanavond mag ik met vrijmoedigheid wel de vraag stellen. Als u dan deze dingen hoort, dan noem ik ze niet eens allemaal meer. Tussen haakjes, het zijn geen bijzondere kenmerken natuurlijk. Hè? Het is niet het kenmerk van iemand die misschien met plannen rondgelopen heeft in zijn wanhoop en die aan de oever van de sloot gestaan heeft omdat hij in zijn wanhoop geen weg meer zag en dacht ik moet er maar een eind aan maken. Ik zeg, het is zo'n kenmerk toch niet dat we ons vanavond voorgesteld kregen. Dit kan wel eens gebeuren. Dat onder de heftige aanvechtingen van de duivel en de verschrikkelijke botsingen in het geweten een mens zo wanhopig wordt dat hij inderdaad op het punt staat om er maar een eind aan te maken. Maar dat is niet een kenmerk dat de Heer in zijn woord noemt en dat van al Gods kinderen geldt. Daarom wordt dat er niet bij gezegd. Dat kan wel eens gebeuren. Maar neem dat niet als norm. En zo zijn er soms meer bijzondere ervaringen die in het leven van die en die wel eens een keer zijn voorgekomen en die soms ook te boek zijn gesteld in bekeringsgeschiedenissen bijvoorbeeld. Maar neem die nou niet als norm om dan te denken, pas als het zo is, dan durf ik te geloven dat het met mij ook echt is. En anders dan kom ik er toch altijd aan tekort. omdat die het zo meegemaakt heeft, zal het met mij ook wel zo mogen zijn. Dat zijn ophouders, daar staat u zichzelf mee in de weg. En dan schrijft u de Heere dingen voor die wij helemaal de Heere niet hebben voor te schrijven. Maar de kenmerken, de merktekenen die we vanavond vanuit het woord en vanuit de belijdenis hebben horen noemen, dat zijn niet hele bijzondere kenmerken die wel eens een keer voorkomen, maar bij een hoop anderen niet. Maar dit zijn de merktekenen van allemaal. In meerdere of mindere mate. Dit kan bij niemand gemist worden. Net zo min als de merktekenen die de Heere Jezus in de zaligsprekingen getekend heeft, bij iemand gemist kan worden. Je kan niet zeggen, oh, ik ben bij de armen van geest, en dan zijn er ook nog mensen die bij de reinen van hart horen. Als u echt bij de armen van geest hoort, hoort u ook bij de reinen van hart. Als u echt bij de hongerenden en de dorstenden naar gerechtigheid hoort, dan hoort u ook bij de treurenden en bij de zachtmoedigen en bij de barmhartigen en bij de vreedzamen. Want dat zijn de merktekenen van allemaal. Nou, dan mag ik op grond daarvan de vraag stellen. Wat herkent u daar nou van? Wat herkent u daar nou van? Mag u dan, zonder u zelf iets in te beelden, maar doordat de Heilige Geest getuigenis geeft in uw harten aan datgene wat er vanavond gepredikt is, en u eerlijk, uw eigen leven eerlijk nagaande zeggen, Heere, tot mijn grote verwondering mag ik zeggen dat die dingen die me vanavond voorgesteld zijn in mijn leven ook een plaats hebben gekregen. Die droefheid naar God, die lust, begeerte naar gerechtigheid, dat haten van de zonde, dat toevlucht nemen tot het bloed, tot de dood, tot het lijden, tot de gehoorzaamheid van Christus. Dat is wel een levensvraag. En hier vallen de beslissingen, gemeente. Niet of u wel eens wat gedroomd hebt. En niet of u wel eens wat gevoeld hebt. En nog minder of u wel eens wat beslist hebt. En of u wel eens wat gedaan hebt. Maar hier vallen de beslissingen. Hier is het eeuwig wel of eeuwig wee. Ja, eeuwig wel. Want van zulke mensen mag gezegd worden, en in de vrijmoedigheid van het geloof mag inderdaad door zulke mensen ook wel eens gezegd worden, wat onze catechismus in geloofstaal zegt, dat ik daarvan een levend lidmaat ben. Hoe weet je dat? Daar kan die verslag van doen. En omdat hij een levend lidmaat is, zal hij het ook eeuwig blijven. Omdat hij zo dapper is, omdat hij zo moedig is, omdat hij zo standvastig is, omdat hij de Heere nooit meer loslaat. Nee, omdat de Heere getrouw is. Hier sluit het slot van antwoord 54 aan bij het slot van antwoord 53. Waar gezegd wordt dat als de Heilige Geest mij gegeven is, hij ook eeuwig bij mij zal blijven. Daar ligt het. En omdat ze in de handpalmen van Christus staan gegraveerd, en omdat hij aan de rechterhand van zijn vader voorbidder voor zijn volk is, daarom mogen ze zeggen, maar dan zien ze niet meer op zichzelf, want als ze op zichzelf kijken, zien ze weer zwakheid en ellendigheid en gebreken, maar dan zien ze op hem die ze hebben leren lief krijgen. En tot wie ze de toevlucht gestadig nemen, omdat hij hen kocht met zijn bloed, omdat hij uit de hemel afdaalde om hen te redden, omdat de Zoon des Mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is en wat hij vastgrijpt, vasthoudt, zegt hij het niet, niemand zal ze uit mijn hand drukken. Als ze zo in het geloof op hem zien, dan mag het ook wel eens lijden, dan kan het wel eens lijden op bepaalde ogenblikken. Als het geloof echt gelooft en als het voorwerp des geloofs niet maar ver weg is, maar als het dichterbij mag worden gehaald met de armen des geloofs. En ik zal het nou ook eeuwig blijven. Want daar staat hij garant voor. Gemeente, dat is het leven van de ware christenen. Dat is het leven van hen die tot het lichaam van Christus behoren. En waarom zeg ik het nou zo? Nou, dat brengt dat woordje lidmaat me eigenlijk op. Lidmaten, ledematen van het lichaam van Christus. Doet er niet toe waar, doet er niet toe wat. Paulus die heeft het over verschillende soorten ledematen. En sommige hebben een aanzienlijker plaats en een voortreffelijker functie dan de andere. Maar dat maakt er niet zo, dat maakt het verschil niet uit. Als je maar in dat lichaam van Christus een plaats krijgt. Als je maar in dat godsgebouw een levende steen bent. En zo zijn er meer van die beelden. Wel, dat is dus niet hetzelfde als dat wij vanavond hier als leden van de kerk onder de prediking zitten. Dat is ook niet niks. Denkt u nou niet dat ik dat wil neerhalen als van weinig betekenis? Artikel 29 spreekt ook over de merktekenen van de ware kerk. En daarom zeg ik, het is niet niks om te zitten onder een prediking waarvan je mag geloven dat je je ziel eraan kunt toevertrouwen, omdat het een prediking is overeenkomstig het woord van God. En het is niet niks om te mogen verkeren in het midden van een gemeenschap waar niet alleen het woord van God recht bediend wordt, maar met alle gebreken, laten we dat ook maar eerlijk zeggen, de sacramenten ook recht bediend worden en de tucht geoefend wordt. Want dat is de werkplaats van de Heilige Geest. Daar behaagt het hem zijn werk te doen. En harten te winnen voor de dienst van de Heer Jezus. Maar al is het niet niks dat wij leden van een kerk op aarde, een zichtbare kerk mogen zijn. En dat we ook nog vertrouwen mogen dat het daar gaat. Althans principieel naar de wil van God en Christus. Dat lidmaatschap van een kerk op aarde beslist niet over waar u de eeuwigheid zult doorbrengen. Want er zitten natuurlijk, en laten we die toepassing dan ook maar maken. Er zitten natuurlijk in de kerk en er zitten onder de prediking mensen die er zitten. En daar heb je eigenlijk alles mee gezegd. Er waren ook 5 dwaze maagden bij de 10. Die hadden geen olie in de lampen. En die lieten het er maar op aankomen. En toen de bruidegom kwam, toen bleken ze zich vergist te hebben. En toen bleven ze buiten. Er was ook een bouwer die bouwde zonder fundament. En die was mooi op tijd klaar. Terwijl zijn buurman nog lang aan het werk was, helemaal in het fundament zelfs. En er nog geen steen van een muur overeind stond, was hij al lang klaar en zat hij al te genieten van zijn nieuwe huis. Die was gauw klaar en die was gauw tevreden, totdat de storm kwam. En toen bleek dat hij zich ook verrekend had. En er was onder de bruiloftsgasten ook een bruiloftsganger zonder bruiloftskleed. Die dacht dat hij zo ook wel kon. En dat het verder geen bezwaar was als hij in zijn eigen plunje kwam. En er was ook onkruid tussen de tarwe. Ik wil maar zeggen, het woord van God geeft ons ook genoegzame aanleiding tot een stukje zelfonderzoek en tot een stukje onderscheiding in de prediking, gemeente. En waarom is dat alles? Omdat ons kerklidmaatschap en zelfs onze belijdenis die we afgelegd hebben nog geen certificaat van onze wedergeboorte is. Dat kun je er wel voor houden. Maar weet je zeker dat de Heere het ook zo beoordeelt? Er zitten onder de prediking mensen die, ik zei al, waar je eigenlijk alles mee gezegd hebt als je zegt, nou, ze zaten er. En ze zaten er en ogenschijnlijk luisterden ze nog en dat kun je ook nooit met zekerheid helemaal stellen. Want iemand kan ook zo zitten kijken dat je denkt, hé, die heeft aandachtig geluisterd. En dan blijkt, als hij er wat van navraagt, dat hij er eigenlijk helemaal niks van verstaan heeft, want zijn gedachten waren. En dat kon hij mooi camoufleren met een hele hoop andere dingen bezig en niemand had dat door. En zo is die gelegenheid voorbij gegaan. Er zitten mensen onder de prediking die, als het over de geestelijke zaken gaat, over deze dingen vanavond, over de merktekenen van de ware christenen, die daar eigenlijk een beetje verveeld naar zitten te luisteren. Want het interesseert ze eigenlijk niet. Er zijn veel belangrijke dingen. Er zijn dingen die ze veel liever zouden horen. En als de prediking nou eens zou gaan over allerlei actuele onderwerpen, ja, dat zou veel meer aanspreken natuurlijk. En dat zou veel meer in de lijn zijn van de vragen waar zij mee zitten. Maar dit, ach nee. Er zitten ook kerkgangers die eigenlijk veel liever niet in de kerk zaten. Maar ja, breekt er nou eens helemaal mee. En goed, die zondag vooruit dan maar. Maar dat is dan ook de enige dag van godsdienst. En op de andere dagen is er eigenlijk van godsdienst geen sprake. En zo zijn er allerlei mogelijkheden om te behoren bij die dwaze bouwers, bij die dwaze maagden, bij dat onkruid enzovoort. Hoort u daar nou bij? Dan laat ik het verder aan u over om in te vullen in welke categorie van het onkruid u dan zit. Hoort u daar dan bij? Bij mensen die de gelegenheid hebben en keer op keer weer krijgen, omdat de Heere in zijn langmoedigheid en goede tierenheid hen de gelegenheid keer op keer geeft. En hij er van zijn kant alle klem op legt en alle ernst erin laat meespreken. Wend u toch tot mij en wordt behouden. Waarom zoudt ge sterven? Het hoeft niet. Het hoeft van God niet. Want de Heere is goede tieren. En hij nodigt vandaag nog mensen opdat ze hun toevlucht voor het eerst in hun leven zouden gaan nemen tot hem. Om bij hem een schuilplaats te zoeken. En om ook te gaan behoren tot dat volk dat God vreest. Tot dat volk dat hij uitverkoren heeft ten eeuwige leven. Tot dat volk dat hij vernieuwt door zijn kracht. Tot dat volk dat hij doorwoont door zijn geest. Tot dat volk dat een eeuwige bestemming heeft en dat het in de weg van de geloofsbeoefening leren mag een levend lidmaat te zijn en het ook eeuwig te mogen blijven. Amen. Psalm 87, het vierde vers. Laten wij samen danken. Heren, u hebt het vanuit uw woord ons vanavond zelf willen zeggen. Wat dat nou voor een volk is dat u bezig bent te vergaderen. Wat dat voor mensen zijn, hoe u ze maakt, hoe ze door u en door uw werk worden. En steeds meer worden. En het is ons als een merkteken aangereikt, als een serie merktekenen, heren. En als we onszelf ermee vergelijken, dan zal ieder eerlijk voor uw heilig aangezicht moeten komen en antwoord moeten geven op de vraag, weet ik daar nou van of ben ik daar een vreemdeling van? Niet om op onszelf teruggeworpen te worden, maar omdat het u behaagd heeft om te vertellen hoe gij over uw volk denkt en wat gij van dat volk maakt en hoe gij ze hebben wil. En omdat gij ze zo hebben wilt, maakt gij ze ook zo. Heren, wij bidden van u, geef dat wij voor onszelf licht mogen ontvangen van boven, licht van uw Heilige Geest. En als er door genade toch iets mag zijn van datgene wat u ons vanavond voorhield, dan komt u daarvoor de eer toe, u alleen. Want dat werk is uit u. En dat werk dient dan ook te zijn tot u. Laat dan inderdaad de vrucht van de verkondiging en van de herkenning mogen zijn. Heren, u bent het waard dat mijn leven aan u gewijd zij. Wat zal ik voor de weldaan die ik genoot? Heren, wij bidden u, geef dat dat de vrucht mag wezen. En waar misschien ontdekt wordt dat er nog zoveel aan ontbreekt en nog zoveel duisternissen zijn en nog zoveel dingen achterbleven die niet deugen, laat het dan meer en meer ook bij hen die de goede keus hebben mogen doen, in de beoefening en in de praktijk van het leven zo mogen zijn, heren, dat zij zich gedurig ook weer begeven, de toevlucht nemen tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van Christus. Want daar moet het vandaan komen, daar moet het in gevonden worden. En daar is het ook in te vinden, daar hebt u voor gezorgd, Heer Jezus. En als we vreemdelingen van deze dingen zijn, heren, wel kerkganger, misschien wel aandachtige kerkgangers, en misschien tot op hoogte, op zekere hoogte ook nog wel geïnteresseerde kerkgangers, maar meer ook niet. Laat het dan eens anders mogen worden. Laat het dan eens waarheid in het binnenste mogen worden, heren. En wilt gij zo uw woord nog gebruiken en tot zegen stellen? We danken u ervoor dat u het ons vanavond gaf, dat u het ons deze dag gaf, om in uw huis samen te komen rondom een geopende Bijbel. Laat de prediking, laat het woord niet ledig tot u wederkeren, maar laat het vrucht mogen dragen en zegen brengen om Jezus wil. Amen. Psalm 132, het negende vers. 132, vers 9. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.